Lucas 16, de geschiedenis van de arme man en de rijke Lazarus. De geschiedenis, zeg ik, van de arme man en de rijke Lazarus. Want ik geloof dat hij langer rijk is dan dat hij arm was. Want het begint met er was een rijk man, nietwaar? Er was een rijk man. Hij zit nu niet meer hoor. Die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, nu niet meer, Lazarus genaamd, vol zweren, neergelegd bij zijn voorportaal. Dat is Lucas 16 vers 19. We zijn al bij 21. Er was een bedelaar Lazarus genaamd, vol zweren, neergelegd bij zijn voorportaal. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en die werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijniging, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, heb medelij met me. En zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Maar Abraham zei, kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij leidt pijn. En bij dit alles er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zei dan vraag ik uw vader dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt. Want ik heb 5 broeders, laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Doch hij zei, nee vader, maar Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zei tot hem, indien ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook indien iemand uit de doden opstaat zich niet laten gaan zeggen. Tot zover. Het is niet mijn bedoeling om het verhaal te schilderen. Ik zeg niet dat dit een gelijkenis is, want het is best mogelijk dat deze Lazarus en deze rijke man nu nog in het dodenrijk verkeren. Er is geen enkele reden om te denken dat dat een gelijkenis is. Het is een geschiedenis. We zouden zeggen een tragedie, een treurspel in 2 bedrijven. 2 mannen leven in de wereld en dan komt plotseling de dood. De dood die komt in het paleis en de dood die komt in het voorportaal van de kapitalist. De arme bedelaar is daar gelegen, verkommerd, blootgesteld aan het weer, onder de zweren. En de andere heeft zijn uitgebreide bezittingen, ellende en gebrek tegenover rijkdom. Een heel bekend gegeven ook in onze maatschappij. En dan wordt de rijke man begraven. Van Lazarus staat niet dat hij begraven werd, maar er staat van hem. Ik denk dat het erg kort meegedeeld is. In onze tijd zie ik een hele stoet met volgauto's. Niet waar? En het graf omringd met afgevaardigden van de verenigingen. En dan worden nogal wat speeches gehouden. En het mannenkwartet, het christelijk mannenkwartet, dat zingt misschien wel boven het graf. Nader mijn God tot u, zoiets. De heilige stad. Of men bidt het onze vader. Ja, maar het is best mogelijk dat het onze vader gebeden wordt boven iemand die al lang in de pijn is. En de bedelaar, ja, die werd in zijn leven vaak gedragen. Hij wordt nu weer gedragen door de engelen. Door de engelen staat er. Je zult spreken van rouwdragers. En hij wordt rechtstreeks, zegt de Heer, gedragen in de schoot van Abraham. Lazarus, God is mijn hulp. En dan worden de rollen omgedraaid. De ene die bedelde hier om brood. En de ander die bedelt later om water. Dan wordt het het verhaal van 2 bedelaars. De rijke man, u kent hem wel, u kunt hem tenminste wel voorstellen uit boekjes of uit verhalen. uit uw eigen leven. Een man die zijn lichaam vertroetelde. De man met het schuimende glas bier in zijn hand. De grote gevulde koker met sigaren voor zijn vrienden. Nou, hij vindt het doodgewoon dat hij alles heeft. Hij zou wel zeggen, God heeft de armen en de rijken geschapen. Dat is zijn sofisme. Zijn spitsvondige redenering. Hij doet het er goed mee. Hij zorgt goed voor de baljurk van zijn vrouw. Hij heeft niet veel voor de armen over, dat blijkt wel. Malachi zou zeggen, gij berooft de mens misschien nog wel, maar God ook, van de tiende. En van in de heffing. Dat kon hij waarschijnlijk ook niet missen. Dat zijn er trouwens, er is niet de enige niet van hoor. En die arme man, die Lazarus, die leefde in armoede. En dat wordt dan in felle kleuren door Jezus geschilderd. En dan zegt die man aan het eind, want het is mijn bedoeling niet om dit verhaal uit te gaan zitten pluizen. Laat nou Lazarus naar beneden gaan en tot mijn broers zeggen dat het hier fout gegaan is, dan kunnen ze zich bekeren. Je kan nog een wijsheid uithalen, dat die man er niet van uitging dat van eeuwigheid je verloren bent of behouden. Hij zegt, als ze nou dat horen, dan kunnen ze aan de andere kant komen. Het lag dus nog niet vast. Dat wist hij wel. Maar waarom wordt dat verhaal ons nou meegedeeld? Een man vol zweren, een bedelaar. Je hebt er zat hoor. Ik zou wel eens mijn familieleden horen die in India voor zaken moeten doen. Als ze die toestanden beschrijven, dan zeg je allerverschrikkelijkst. Met die paria's. Er zijn miljoenen mensen die aan de kant van de weg liggen. En dan zegt de Bijbel, de schepping zucht. Rijkhalzend. En u weet wel wat erachter staat ook. Naar de openbaring van de Zonen Gods. Kijk, die tekst die moet je eens als motto houden. Als je deze geschiedenis van Lazarus leest. Lazarus is het type van de zuchtende schepping. Die met rijkhalzend verlangen uitziet naar de openbaring van de Zonen Gods. Een man die onder druk heeft gestaan. Die uitgebuit is. Maar een man die gelooft, God is mijn hulp, is zijn naam. God zal mijn nood oplossen. We zouden zeggen, daar heeft hij niet veel van gezien. Die Zonen Gods heeft hij ook nooit ontmoet. Hij kwam in de schoot van Abraham, dat was een rechtvaardige. Hij was rechtvaardig en Abraham was rechtvaardig. Dat is dus in het dodenrijk, we zouden zeggen, de afdeling van de rechtvaardigen, de schoot van Abraham. Daar werd hij getroost. Maar waarmee, denk ik dan? Wat zal nou zijn troost geweest zijn? Ja, hij had wat. Weet je wat ik zo merkwaardig vind? Dat er nog water was. In het dodenrijk. Wat een beeld, hè? Water is het beeld van het leven. Water is het beeld van de verfrissing. Dan kun je merken daar aan die goede zijde van de kloof. Daar is toch nog een vorm van leven. Voor Lazarus. Er is niet de narigheid. Maar je hebt daar een scheiding in het dodenrijk. Die, waar mensen zijn. En denk eraan, dan spreek ik van mensen die voor Jezus tijd leefden. Mensen die het evangelie van Jezus Christus nooit gehoord hadden. Want als wij dit evangelie kennen, dan gaan wij niet naar het dodenrijk. Want de Heer die zegt, dan zullen we de dood niet zien. Paulus zegt, als ik ga sterven en mijn tent wordt afgebroken, dan neem ik mijn intrek bij de Heer. Dan kom ik in het nieuwe Jeruzalem. En wel als een steen in de tempel van de levende God. Dat is geen dodenrijk. Als wij gestorven zijn, dan hoeven we nog eens niet de dood te smaken. Jezus zegt, wie in mij gelooft, die zal de dood niet zien, nog smaken in der eeuwigheid. Nee, het gaat hier over mensen die het evangelie van Jezus Christus niet gekend hebben. En hoeveel zijn dat er? Ontzaggelijk veel. De miljoenen voor Jezus' tijd. En de miljoenen en de miljarden na Jezus' tijd. En hoeveel hebben het evangelie van Jezus gekend? Die dachten dat ze het kenden. Ik denk aan de middeleeuwen. Wat een evangelie hebben ze toen gehoord. En vul dan maar in. Hoeveel mensen menen het evangelie te kennen. Het eeuwige evangelie. En ze zijn de Jehovah's getuigen, de Adventisten. En de Mormonen. En dan noem ik maar een paar. Die wel aanwijsbaar zijn. Hebben die het evangelie van Jezus gekend? Hebben de zwaar orthodoxen het gekend? Kennen wij dat evangelie? In zijn wezen, in zijn diepte. Zoals er in de tekst staat die we van de week op de Bijbelstudie hebben. In zijn breedte, zijn lengte, zijn hoogte, zijn diepte. Maar daar is water. Daar is nog verfrissing. Daar is leven. Het dodenrijk wordt vaak vergeleken met een zee. Waar de geestenwereld is. De boze geestenwereld vermengt met de menselijke geestenwereld. De kinderen God stijgen op. Als een wolk. En dan verenigt Jezus zich mee. Ik zag een wolk. Als een mensenzoon. Iemand verenigd met de gemeente. Het beeld van hun hoge toestand. Van hun hoge situatie. Maar die zee, die is niet overal hetzelfde. Want in de bovenkant van de zee is leven, is lucht, is licht. Dat wijst erop dat er toch nog een levensvorm is. Nee? Maar mensen die verbonden zijn met de machten, die zakken naar de diepte van de zee waar duisternis is. Daar is de afgrond. Jezus zegt van iemand dat er een molensteen om zijn hals hangen werd. Dat is een macht die je naar beneden zuigt. We zijn bezig met ons te verdiepen in dat dodenrijk. En daar is Lazarus, daar is die zuchtende schepping aanwezig. Maar die zuchtende schepping, die hebben niet allemaal de naam Lazarus. God is mijn hulp. Want velen hebben zelfs het vermogen nooit gekend om zich tot God te verheffen. Paulus die zou zeggen, met het verstand wordt zijn eeuwige dingen, zijn goddelijke kracht en zijn wijsheid worden doorzien vanaf de schepping. Maar er zijn ook velen die hebben dat verstand nog geen eens om het te doorzien. En die zuchtende schepping is bijzonder groot. En nu kun je wel zeggen, schrijven wij maar af. En God werpt alles in de hel, zoals men dat dan zegt. Maar dat is niet het evangelie van de barmhartige God. Dat is het evangelie van de vrome geesten. Maar Jezus zegt, die schepping zucht naar bevrijding. En als de Heer zegt dat ze naar bevrijding zucht, dan heeft de Heer ook bedoeld dat ze die krijgt. Nu of later. En Jezus heeft in zijn leven een voorbeeld gegeven hoe die zuchtende schepping bevrijd wordt. Hij zegt, de armen heb je bij je, zorg ervoor dat ze niet arm blijven. En de zieken en de gebondenen. En zorg ervoor dat ze bevrijd worden. Hij gaf het voorbeeld, hij dreef de demonen uit. Het is merkwaardig dat ontzaglijk tegen dit evangelie geageerd wordt, zodra je zegt, hij dreef de demonen uit. Dan worden die demonen worden opstandig. Die pikken dat niet. Die zijn altijd dat praat over de duivelen. Maar dat is nou uitgerekend het werk dat de Heer ons wil laten doen. Hij zegt, moeten jullie ook doen. Zuiveren, reinigen, herstellen. Ja, ze zien overal duivelen. De Heer zegt, maar ga nou maar door, want ik heb gezegd dat de gelovigen dat moeten doen. Maar daar in Abraham schoot, daar is Lazarus, en er zijn ontzaggelijk veel van die zuchtende schepping die nooit bevrijd zijn geworden. Die nooit het evangelie hebben gehoord, die nooit die zonen Gods hebben gezien. Die rijke man, die ging verloren. Waarom? Om een essentiële gemis van een goddelijke eigenschap. Hij was niet barmhartig. Hij was niet goed te tieren. Hij zag in dat schepsel dat er op de grond lag, zag hij niet het beeld van God. En dat is wat de Duitsers zou zeggen, des pudels kern. Hij hielp niet op dat terrein waar hij helpen kon. Er werd niet veel van hem geëist, maar wat hij doen kon, dat liet hij na. Hij bewees op aarde geen enkele vorm van barmhartigheid. En barmhartigheid, als een mens barmhartig is, dan heeft hij niet iets van de duivel, maar heeft hij iets van God. Dat ligt nog, dat hij heeft. Dat is dat goede. Jezus zegt, een goede mens brengt goede dingen voort. Uit de goede schat van zijn hart. Jezus zegt, ik was in de gevangenis. En je hebt me niet bezocht. Ik was naakt en je hebt me niet gekleed. Ik was hongerig. Je hebt me niet gevoed en ik was dorstig. En je hebt me geen drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. Je hebt me niet gehuisvest. En dan zeggen ze, maar we hebben je nooit gezien. Nee, ze hebben dit evangelie nooit gehoord. Ze hebben Jezus nooit gekend. Maar Jezus zegt, maar dat heb je in de wereld kunnen doen, op aarde. En nu, gij vervloekte, omdat je dat nagelaten hebt, ga heen in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is, want jullie hebben iets duivels gehad. Ik zeg niet dat de hele zuchtende schepping gered wordt, want onder die zuchtende schepping heb je ook slechte mensen. Ik denk aan die knechten die Jezus beschreef. Die man die had 100.000 talenten, was die schuldig aan, of 10.000 talenten aan zijn baas. Dat was een knecht. En toen gaf die baas hem alles cadeau. En hij ziet een man die nog minder is en hij grijpt hem bij zijn strot. En hij zegt, geef eens op wat je me schuldig bent. 100 schellingen. En wat zegt die heer later? Geef hem maar over aan de handen van de folteraars. Begrijp u? Dat is de gedachtewereld van Jezus. Je bent niet gered omdat je tot die zuchtende schepping behoort, maar je bent gered omdat je het beeld Gods nog in je hebt. Christendom is een manier van leven. En wat voor manier van leven? Zoals de oorsprong is die de schepper bedoeld heeft. Als je die scheppingsorde bewaart, het gezag is er om iemand te helpen. Een vader is er om zijn kinderen bij te staan. Kinderen zijn er niet voor de vader. De vader die heeft zijn gezag en macht om die kinderen te helpen. Dat is de orde van de schepping. Een koning is er om zijn onderdanen bij te staan. Te helpen en goed te regeren. Om ze in goede banen te leiden. De bomen, dat zijn het beeld van de grote heersers van de wereld. De bomen zijn er dat die vogels nesten zullen vinden. Kijk, daarom is dat gezag er. En de een heeft meer gezag dan de ander, maar heeft veel meer verantwoordelijkheid. En dat gezag behoort om wat er zwak is en wat klein is, om dat te helpen. Daar behoort het voor te zijn. Dat is de scheppingsgedachte. Niet een democratie, maar wel een gezagsverhouding waar elkegene die hoger staat bewust is dat hij de kleinere moet helpen. En dan tekent God dat aan. Dat heeft hij in het Oude Testament al gezegd. Als je zo leeft en je bent goed voor wat minder is en wat kleiner is, dan zegt de profeet, dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkt het wel en hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn gezicht geschreven. Ten goede van hen. Die hem vreesden en zijn naam in ere houden. Die zegt, ik zal ze sparen. Een gedenkboek voor mijn aangezicht. Een boek van het leven. Nog niet van het lam. Maar het boek des levens. Daar kom je vanzelf in. Door je geboorte. Er is maar één ding dat de Heer tot Mozes zegt, hij zegt, door hun zonde worden ze uitgedeligd. Als je de verkeerde kant op gaat, als je onnut wordt. Maar de Heer schrijft ze er van meet af aan in. Maar het enige wat je kunt doen, dat is eruit raken. Of eruit gewist worden. In dat dodenrijk, er zijn heel wat figuren uit het verleden. Je zal er een kaartregister van moeten hebben. Je hebt een computer nodig. Vele mensen uit de voortijd. Die zijn er bij duizenden miljoenen ingekomen. Goeie mensen en kwaaie mensen. Zuchtende mensen. Maar ook mensen die verdrukten. Een rijke man zit erin. Maar Lamech die maakte er ook een plaats. Ik denk dat hij daarnaast gelegen heeft. Lamech, u weet het wel. Weet u wat Lamech zegt in de voortijd? Ik sloeg een man dood om mijn wonden. En een knaap om mijn striemen. En Kain die zal zevenvoudig gebroken worden. Maar Lamech zal 77 maal gebroken worden. Nou? En dan zegt de Bijbel. Hij sprak harde taal. Harde man. Kijk, daar heb je nou iemand die niets ziet en niets ontziet. En dan zegt Henoch, dat staat in de brief van Judas, zie de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over alle de vierschaar te spannen, en alle goddelozen te straffen voor hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor hun harde taal. Harde taal, dat is tegengesteld aan helpen. Tegengesteld aan ondersteunen. Kijk, die harde mensen, die vormen niet de zuchtende schepping. Lamech behoorde niet tot de zuchtende schepping. En die rijke man behoorde niet tot de zuchtende schepping. Maar alles ging onder. Kijk, Henoch zegt wel, de Heer is gekomen om te oordelen die harde. Maar weet je wat Henoch miste? Het evangelie van Jezus Christus. Want hij wist geen raad met die zuchtende schepping. Want die kwam ook om. Kijk, wij zeggen wel eens, ja, die eerste wereld die is ondergegaan in water, omdat ze niet deugden, ja, maar die mensen die dan verdrukt werden. En die kinderen. Ja, die zijn ook verdronken. En die hebben ook gezucht. Onder wie? Onder mensen als Lamech. Onder de uitbuiters. En dan komen ze allemaal in het dodenrijk. Kunt u begrijpen dat daar een grote variatie is? Maar dat daar ook een grote scheiding is. En de scheiding, die is onoverkomelijk. Onoverbrugbaar. Daar liggen de mensen, ja, die God ten nauwe nood gekend hebben. Misschien een verkeerde godsdienst gehad hebben. Ik denk bijvoorbeeld, waar is die Pua gebleven en die Sifra? U zegt, waar zit je nou over te praten? Ja, dat zijn die twee uit Exodus, u weet wel, die vroedvrouwen. In Nijmegen heb je nog een vroedvrouwenschool, dat staat boven Pua en Sifra. En die staat, die vrezen het gebod des konings niet. En ze wierpen die kinderen niet in de Nijl. Nou, wat dacht u? Zou God dat aangetekend hebben of niet? In het boek des levens. Ik denk aan een Ebed-Melech. Die Jeremia uit het slijk haalde. God zegt, ik zal hem niet vergeten hoor. En als alles ondergaat, dan haal ik hem er wel uit. Dan red ik hem. En die barmhartige Samaritaan. Ik denk dat die allemaal in die buurt van Lazarus hebben gelegen. Dat waren, ja, dat... Dat waren goede mensen. Dat waren rechtvaardige mensen. Die behoorden bij die schoot van Abraham. Die hadden wat voor een ander over. Ik zeg, christendom is een manier van leven. Is een methode van leven. Dat je beter kan leven als iemand die het alleen met zijn eigen geest moet doen. In eigen kracht. De Heer die geeft ons om nog voortreffelijker te zijn dan mensen uit het oude verbond. Of hen, dan hen die hem nooit gekend hebben. Daarvoor krijgen wij zijn geest. En daarom een deel heft de ogen op onder pijn. Dat zijn de verdrukkers, de geweldenaars. Daar moet God niets van hebben. Want God die wil geen geweld. En aan de andere kant, dat zijn de rechtvaardigen en de zuchtende schepping. Allen in het dodenrijk, goede en kwade. Barmhartige en onbarmhartige, rechtvaardige en onrechtvaardige. En ik heb wel eens gesproken hier over wat nam Lazarus mee. En dan heb ik het als antwoord gegeven, Lazarus toen hij stierf nam zijn gerechtigheid mee. Nam zijn engelen mee. En wat nam de rijke man mee? De macht waarmee die verbonden was. De boze geest die in zijn leven ingedrongen was en hem niet, en hij heeft die niet willen loslaten bij zijn sterven. Er is een diepe en onoverkomelijke kloof door, van mensen die met machten zijn verbonden geweest op aarde en ze niet hebben willen loslaten omdat ze de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En als je de duisternis liever hebt dan het licht, neem je je macht mee naar het dodenrijk. En er zijn mensen die hebben wel gezondigd, maar ze hebben een hekel eraan gehad. Wat ze wilden, deden ze niet. En wat ze niet wilden, dat deden ze. Maar ze voelden zich toch maar een ellendig mens. Hun geweten beschuldigde hen. En als je geweten je beschuldigt, dat wil zeggen dat je nog altijd licht in je leven hebt. Dat je nog altijd water in je leven hebt. Leven. Er staat van de heidenen hun geweten, hun beschuldigende of onschuldigende. Nou, beschuldigen is ook goed. Want er zijn mensen die hun geweten helemaal niet meer spreekt. Dus als je geweten nog spreekt, wees dan blij. Dat is nog een goede kant aan. In dat dodenrijk is de scheiding begonnen en is definitief. Ik kan daarom best voorstellen dat er mensen zeggen, hij gaat naar de hel. En dat is de slechte kant van het dodenrijk. Ja, onze broeder die moet een paar mensen halen, dus hij loopt niet weg van de preek. Die duistere zijde is het voorportaal van de poel des vuurs. Daar worden ook de machten duisternis in geworpen. En denk eraan, dat dodenrijk is er nog. Die machten die zijn er nog in. Ik denk bijvoorbeeld alleen al aan dat legioen dat Jezus erin gegooid heeft. Maar herinner wel van die bezetenen van Gadara, hoeveel zijn je er? Nou, er waren er 4.000, 5.000 ineens. Nou, die zitten er dan nog op, ingesloten in dat dodenrijk. En die rijke man die zit er ook nog. En al die slechte mensen. Die geweld en onrecht bedreven hebben. En daarom is het zaak dat wij meedoen om de zuchtende schepping te bevrijden en die machten naar het dodenrijk te voeren. Dat heeft de Heer gedaan en dat horen wij ook te doen. Dat is een heel duistere plaats, we hoeven niet te vragen waarom die man zegt, ik leid pijn in de vlam. Want die mensen die waren verbonden met de machten der duisternis. En dat vuur is een beeld van de onreine geesten, van de boze geesten, die een mens kwellen. Die alles wat hem tot mens maakt, wegnemen. En dan komt later Jezus in het dodenrijk, zegt Petrus. Als hij gestorven is aan het kruis, dan staat er, hij werd levend gemaakt naar de geest. En naar die geest, verbonden met de Heilige Geest, is hij, nou laten we dan maar dat voorstellen als een plaats, het is geen plaats, het is een situatie, is hij neergedaald. Hij is heen gegaan en heeft daar gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Die eertijds ongehoorzaam waren geweest in de tijd van Noach. Hij heeft dus aan al die geesten wat gepredikt, ja wat zou hij moeten prediken? Wat had Jezus te prediken? Er is maar één antwoord, het eeuwige evangelie. De Heer die heeft geen andere boodschap. En hij heeft ook gepredikt aan die zuchtende schepping. Want die schepping is nooit verlost. Want die zijn allemaal in het dodenrijk gekomen. Hoeveel zuchtende welk deel en welk percentage van de zuchtende schepping wordt bevrijd? Die ziet uit naar de openbaring van de Zonen Gods. Naar dat ogenblik dat de gemeente haar doel bereikt. Nou, maar die mensen zijn, die zijn nooit bevrijd. Die zijn blijven zuchten tot de dood toe. Nee, die kon altijd zingen in diepte van ellende. Er waren ook de rechtvaardigen, velen. En Jezus is daar in het dodenrijk gekomen als zoon des mensen. Als zoon van God. En de zuchtende schepping die ziet uit naar de openbaring van de Zoon van God en van de Zonen Gods. En die Zoon van God is er geweest. Was een mens. Er is een mens in het dodenrijk afgedaald. De Zoon des mensen. Zoon van God. En die schepping die zucht ook naar de openbaring van de Zonen Gods. Zonen des mensen. En wat Jezus gedaan heeft, dat zullen die Zonen Gods ook doen. Dat is het geweldige geheim. Daar in dat dodenrijk, daar zit ook Johannes de Doper, een van het oude verbond, de grootste. En zoveel. Elia, Jesaja, David. En Jezus heeft daar gepredikt en dan staat er als hij sterft, dan neemt hij velen uit dat dodenrijk en dan staan er vele heiligen op met hem en ze gaan met hem naar het nieuwe Jeruzalem, naar de heilige stad. Daarmee heeft hij aan die zuchtende schepping, heeft hij vrijheid gegeven, niet aan allen, maar heeft een voorbeeld gegeven hoe het gaat. Want Abraham die zag al naar uit, daar in dat dodenrijk, daar is wel een vrede, daar is wel een vorm van leven. Er is wel water, maar het is niet de oplossing van het leven. Het is niet de bevrediging. Het is niet het doel. En Jezus heeft het dus, zegt Matthäus 27, Jezus heeft er heel wat bevrijd. En ze gingen uit hun graven, uit het dodenrijk dus, na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad. En zijn aan velen verschenen. Niet waar ze aan velen verschenen zijn, maar er staat letterlijk, en ze zijn aan velen verschenen op aarde natuurlijk. De Heer heeft getoond dat de mens niet onder gaat. Dat hij in staat is er onderuit te komen. Dat hij in staat is zelfs de schepping vrij te maken, want hij is de eerste van vele broeders. De mens is goed. De mens zal beantwoorden aan zijn doel. Alleen, hij moet gereinigd worden. Als iemand vuil is, moet hij gereinigd worden en dan is hij weer schoon. Maar dat wil zeggen dat die mens zelf al goed is. Maar het vuil dan moet er alleen afgewassen worden door het bloed van Christus hier. Die mens is zelfs in staat om op de troon Gods te zitten. Velen zijn er achtergebleven in het dodenrijk. Ook van de zuchtende schepping. Ook van de barmhartige, Samaritaan misschien. En ze zuchten. Maar ze worden vertroost zoals Lazarus. En waarmee worden ze vertroost? Dat ze daar niet altijd hoeven te blijven. Dat is hun troost natuurlijk. Kijk, je kan wel zeggen, Lazarus werd vertroost. Maar je moet iemand vertroosten met iets wat nog komen gaat. Met een verandering van de situatie. En dan zegt het laatste, de laatste twee versen van Hebreeën 11. Zeggen dit, als het gaat over die gelovigen van het oude verbond. Dan staat er. Ook deze alle, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet gekregen. Ze zuchten nog ergens naar. Daar God iets beters voor ons had bestemd, die zonen Gods mogen worden. Zodat zij, die gestorven zijn, in het geloof gestorven zijn, die daar in het dodenrijk zijn, zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wat staat er? Zij komen zonder ons niet tot de volmaaktheid. Waar zijn ze? In het dodenrijk. En die in die dodenrijk zijn, die zullen zonder ons niet tot de volkomenheid kunnen komen. En de Heer heeft hen vertroost. De Heer zegt tot, God zegt tot Daniel, gij Daniel, ga aan het einde tegen en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. God is niet onrechtvaardig dat hij het werk van de mensen, het goede werk, zou vergeten. Dus die zonen Gods, die zetten het werk van de Zoon van God voort. Daar begint de handeling al mee. Beide wat Jezus begonnen was te doen en te leren. Te doen en te leren. En zij zetten het voort. Zij bevrijden mensen. Zij bevrijden de mensen als het goed is nu. En zij bevrijden de mensen in het duizendjarig rijk. Die achtergebleven zijn. En zij bevrijden bij de laatste opstanding ook nog de doden. Die komen er zomaar niet uit. Dacht hij dat dood en het dodenrijk zegt, we geven de sleutels af, we laten alles los zomaar. Nee, dat moet er ook uitgewrongen worden. Maar die zonen Gods, die moeten groeien. Dat is een proces. Men zegt wel eens, Er gebeurt bij ons niets. Vroeger. Ja, 30 jaar geleden. Nou, ik heb Saïs meegemaakt, ik heb Osborne meegemaakt, ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik zeg dat er bij ons meer gebeurt dan in al die tijden die ik vroeger gezien heb. En ik heb destijds ook aan de kop gezeten. Ik heb alles van nabij meegemaakt. Ik heb Osborne ook uit Frankrijk hier gehaald. Er gebeurt bij ons veel meer dan vroeger. Dan laat u dat tot een troost zijn. En wij hebben een evangelie gekregen waar die mensen niet aan konden tippen. Als ik zie wat wij geloven, dan moet je die oude kracht van de mond nog eens lezen. Nou, dan zou je van verschrik achterover slaan. Waar wij het mee moesten doen. Ja, er zijn mensen die zeggen, was vroeger beter. Ja, dat zeiden die zware orthodoxen ook. Die zeggen, in de 17e eeuw was het goed. De tijd van de synode. Ja. En zo denken sommige volle evangelie-christenen ook, dat het goed was in het verleden. Nou, ik heb het verleden meegemaakt. Ik zeg, Heer, ik ben blij dat ik nu leef. Met dit evangelie, waar veel meer gebeurt dan vroeger. Maar wij zitten in een groeiproces. Ik wil zeggen, ja, bij ons zijn er nog in de samenkomst mensen, ja, die heel erg aangetast zijn en beschadigd. Ja, maar als ik nou tot een jongen van de derde klas zeg, maar je weet dat nog niet en je weet dat nog niet. Ja, maar dan zegt die jongen, ja, maar ik zit nog niet in de zesde klas van het gymnasium. Ja, dan zeg je, ja, dat is waar ook. Je kunt toch niet eisen van iemand die op weg is, dat hij dan ogenblikkelijk dat allerzwaarste in de gemeente neemt. En dat je zegt, nou, maar die is ook nog niet genezen. Dan zeg ik, wat beweegt die mensen? Ja, als ze zeggen, er gebeurt niks, ze moeten zeggen, dan ben ik er schuld aan. Want ik zie niks. Maar wij moeten eens positief gaan denken en zeggen, wij zijn in een groeiproces, ons aan de waarheid houdende groeien wij er naartoe. En dan beschuldigen we niemand, ook niet degene die van ons heen gegaan zijn, maar we zeggen, Heer, wij willen doorgroeien. Kijk, dat is het geheim. Niet om ons af te zetten tegen de mensen van het verleden, die het niet bereikt hebben. Maar dan zeggen we, zij waren ook nog ergens zuchtende schepping. Nou, die hebben de zonen Gods nodig. En ik ben zo ontzaglijk blij met de profetieën die in deze gemeente zijn, waar God zegt, je zit op de goede weg. Daar geloof ik in. U ook? Amen. Ja, zeg het ook maar eens. Ja. God zegt, je bent op de goede weg. Niet één keer herhaaldelijk. Niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen. En echt niet omdat ik erom gevraagd heb. Maar het vertroost iemand wel. Want je zou zeggen, hebben die mensen wel eens het woord Gods bestudeerd? Of praten ze maar een eind weg, wat ze zo opkomt? De Heer zegt, en heeft het hier beloofd, ik ga het doen. Maar wij zitten nog niet in de hoogste klas. Want dan is de opname al heel gauw nabij. Nou, dan zul u er mee moeten doen met dit evangelie om door te groeien. En nog één ding te doen, te groeien. Ons aan de waarheid en dit eeuwige evangelie vasthoudende. En dan ons verblijden in wat de Heer in je eigen leven al gedaan heeft. En de getuigenissen die er ook in deze gemeente, wonderlijke getuigenissen die er uitgesproken zijn, van herstel en van heling. Maar die zonen Gods gaan verder. Positief telkens een stap verder. De Heer, net als met Jozef waar je voet zet, dat ga je veroveren. En dan komt de jongste dag, dat andere tijdperk. En dan zegt de Heer, verwonder u niet dat alle die in de graven zijn, alle die in dat dodenrijk zijn, naar zijn stem zullen horen. Wat is dat, naar zijn stem horen? Ja, dan kun je zeggen, ja, ze horen zijn stem. Nee, ik zou anders kunnen zeggen, er zullen alle die in de graven zijn, zullen naar zijn evangelie horen. Dat is zijn stem. De stem van de Heer, die hoor je nu, en die horen dadelijk de doden. Kijk, dan kom je weer een stap verder. Dan hebben die zonen Gods, hebben de schepping bevrijd die op aarde was, de levende schepping, in het duizendjarig rijk. En ze hebben aan het eind van de antichrist hebben ze velen bevrijd. in het duizendjaar rijk, maar er is nog een categorie die nooit bevrijd is. Dat zijn degenen die van ons heen gegaan zijn, die in het dodenrijk zijn. Wie heeft die mensen bevrijd? Maar die zuchten nog. Die zeggen, heren, hoe lang nog? Ja, waar verhaal je ze er nog niet uit, ja. Hier zegt, moet je niet aan beginnen, want dan doe je gevaarlijk werk om met doden bezig te zijn. Maar dat blijft niet altijd zo. Ja, er is een verandering van een bedeling. Wij gaan niet met doden contact opnemen om ze te bevrijden. Want dat is een gevaarlijk iets. Dat weten we wel. Maar dat wil niet zeggen dat wij dat nooit zullen doen. Kijk, er is een verandering. Ik las gisteren in een blad, de Heer openbaart zich aan Mozes in een geweldige storm. En vuur op de berg Sinai. Maar als Elia komt, dan is er geen vuur en geen storm meer. Dat is het zuizen van de zachte koelte. Kijk, dat is hier weer wat anders. En nu? En nu door zijn geest. Verwonder u niet dat alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan. Waaruit? Uit het dodenrijk. Wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. Die zijn geschreven in dat boek des levens. Nog niet van het lam, maar des levens. En die het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel, ter verdoemenis, zegt de oude Statenbijbel. En wat horen ze? De stem van de zonen des mensen. De zonen Gods. Die de schepping gaan bevrijden. Die zuchtende schepping gaan bevrijden. Wat gaan ze doen? Weer altijd wat ze hadden moeten doen en wat ze gedaan hebben dan. Demonen uitdrijven. Demonen binden. Zelfs de laatste vijand zullen ze binden. De laatste vijand die teniet gemaakt wordt, dat is de dood. En het dodenrijk, de dood is de chef van de doodsmachten. Het dodenrijk, dat zijn de doodsmachten en de dood is daar de koning van. De machten overwinnen, de laatste vijand. Die koperen grendels van het dodenrijk gaan zij verbreken. Ze maken alle krachten en machten niet, zegt de Bijbel. De banden des doods worden geslaakt. Jezus heeft gezegd, ik heb een evangelie om de gevangenis open te zetten. Om aan de gevangenen vrijheid te verkondigen. Nou, die mensen zijn in de gevangenis. Want het dodenrijk is de gevangenis. De dood moet zijn bewaarde teruggeven. Ja, moet. Niet vrijwillig, maar moet het. Waarom? Dat die zonen Gods hun taak krijgen. Dat is de allerlaatste taak van de zonen Gods. Ze hebben een zichtbare schepping bevrijd. Nu zullen ze nog in moeten dalen in die onzichtbare schepping. Van het dodenrijk. Waar al die miljarden nog zijn. Dan komt de exodus van de mensheid uit het dodenrijk. Wat een evangelie, hè? Ik wou maar alleen zeggen, je moet nog niet denken dat het afgelopen is met je taak. Want je kan wel zeggen, waarvoor is die nog niet uit het dodenrijk, ja. Ja, waarom niet? Omdat we er nog niet aan toe zijn. Nee. Ze roepen, hoe lang nog, heren? Ja. Ze roepen er nu nog. Dan zeggen we, heren, wij willen verder. Verder om mensen te helpen. Heer, wij willen barmhartig zijn en uw barmhartigheid bewijzen. We kunnen mensen barmhartigheid bewijzen door ze geld te geven, door ze voedsel te geven, kleding te geven. Door ze een bloemetje te geven als ze ziek zijn. Maar je kunt ook met de geest Gods, met de genadegave Gods werken. Tot herstel. Nou, daar zijn wij nu nog. Nou, dan zie je hoe ver wij dan nog zijn. Nou, en dan komt dat duizend jaar rijk nog. En daarachter komt die tijd dat de dood zijn prooi moet geven. Aan wie? Aan de zonen Gods. En dan komen die. En als ze die zonen Gods nu, die machten des doods, hebben overwonnen. Nou, dan gaan die gevangenisdeuren open. En wat gaan die machten doen? Het eerste wat het beste wat ze doen kunnen, dat is wegvluchten. En hemel en aarde vluchten. Waar naartoe? Ja, er is geen plek meer, staat er op de aarde waar ze naartoe kunnen gaan. Nou, dan moeten ze in de poel des vuurs. Doodsbenauwd voor het licht dat die zonen Gods uitstralen. Dat licht dat van de troon Gods komt, waar de Vader zit, waar het Lam God zit en waar uitgerekend zij zitten die de wereld en de engelen zullen oordelen. Nou, en die zijn doorgedrongen. Je kunt Jezus nooit losmaken van zijn gemeente. Een koninklijk volk, een verkregen volk. Een heilige natie. Wat een evangelie, hè? Ja, als je door gaat denken, dan zeg je... Wat komt er nou nog allemaal uit de bus? Ja, de Heer die zegt het ook. Ik ga je hele nieuwe gedachten geven. Werelden gaan open. En waarom? Dat je daar eens mee bezig zult zijn. Hè? Als je dan in de poeier zit, in de puinpoeier zit. Dat je nou eens bezig bent met die dingen. Als je nou eens een nacht niet slapen kunt. Dat je zegt, Heer, dan ga ik eens aan die dingen liggen denken. Doe ik ook. Dan ga ik me bewust richten. Dan zeg ik, ik laat al die rommel laat ik buiten mijn cirkel. En ik ga daar nou eens aan denken. Hoe zal dat nou gaan? Hè? Want ik was laatst nou eens bezig. Waar zou nou de Heer geweest zijn? Zou die nou over die onoverkomelijke kloof ook nog gegaan zijn? Ik denk van niet. Want bij die onoverkomelijke kloof, dat zijn alleen degenen die naar de poel des vuurs gaan. En die worden nooit meer gered. Dus daar is de Heer niet geweest. De Heer is wel in dodenrijk geweest om ze te redden. Maar niet in de poel des vuurs. En daar, dat is het voorportaal van de hel. En dan beginnen ze te vlieden. Man en macht. Ze zijn met man en macht getrouwd. Ja. Ze zijn samen. Die machten die gaan naar de poel des vuurs. Die voor de duivel en zijn engelen bereid is. En ze nemen de mens mee die met hem verbonden is. Man en macht. Als je het voor wil stellen, moet je eens denken aan die zwijnen. Daar voeren die machten in. En... Die zwijnen met die machten, die storten in de afgrond. Nou, als de dodenrijk opengaan, dan gaan die machten met de mens en ze storten zich in de poel des vuurs. Daar heb je dezelfde gedachte. De slechte mensen, die de machten nooit hebben willen loslaten, zelfs niet bij hun sterven. De Bijbel zegt de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de leugenaars, de hoereerders, de tovenaars, de despoten. Vul maar in, de hardvochtigen, de gierigheid. Hun deel is in de tweede dood, de poel des vuurs. Alles staat op. Ook de verdoemden. Paulus die zou zeggen, met wat voor lichaam staan ze dan op? Ja. Dan denk je, wat voor lichaam zouden die mensen nou hebben die naar de poel des vuurs gaan? En ik geloof dat het antwoord is, ze staan op. In hun worm. Ja, hun worm, zegt Jezus. Kijk, een worm, dat is de mens in zijn meest afgetakelde vorm. David die zegt, ik ben geen man, maar een worm. Begrijp je? Bildad die zegt, een vriend van Job die zegt, hij zegt, een mens is een made, is een worm. Nou, dat is dus, ja. Ja. Jezus spreekt over hun worm. Met wat voor lichaam staan ze op? Weet je wel, dat zegt Paulus bij de opstanding. Ze gaan naar dat onuitblusselijke vuur met het opstandingslichaam dat de Bijbel vergelijkt met een worm. Waar iedere gedachte aan een vorige staat, aan een heil, aan een heerlijkheid is weggenomen. Die rijke man die staat op als een verschrompelde. Als een naakte, als een ontledigde. Als een rudiment van wat hij geweest is. Als een restant van zijn vroeger bestaan. En hun worm sterft niet, zegt Jezus. Die worm die sterft niet. Ze worden niet van de wormen gegeten. Daar staat niet, maar hun worm sterft niet. Ik hoop dat hij het begrijpt. Dat is een groot verschil. Hun worm, dat zijn ze zelf. Dat overblijfsel, dat zit. Dat blijft. En dat zijn twee groepen. De rechtvaardige en de zuchtende schepping. En degene... die hard zijn geweest, onbarmhartig. En een onbarmhartig oordeel gaat over hen die geen barmhartigheid hebben gekend. En dan krijg je de boeken worden geopend. Nou, ze staan, die barmhartige en die zuchtende schepping, die staat uiteraard in het boek des levens. Niet van het lam, maar van het leven. Ze zijn er niet uitgewist, ze zijn niet uitgedelgd. Ze zijn altijd de underdogs geweest. Maar ja, ze hebben toch ook wel wat kwaad gedaan. Die boeken die liggen er ook nog. Ja, die boeken liggen er ook nog. Ja. Ja, daar staat nog wel heel wat kwaads in. De boeken werden geopend. Nou, dan zit je op de balans. Ja. Ik denk aan die overspeelster, weet je wel. Die werd op de daad gegrepen door een paar vrome jongens. Ze lieten die man wel los, maar die vrouw die namen ze mee. Want dat was eigenlijk de kwaaddoenster. De orthodoxie. De verleidster, die man, die hebben ze maar laten lopen. En die komt bij Jezus. En Jezus gaat eens met die mensen praten. En die kijkt ze eens aan en die schrijft eens op de grond. En dan staat er, ze gingen allemaal weg. Stuk voor stuk, één voor één. En Jezus zegt dan tot die vrouw, waar zijn je beschuldigers? Dus ze zijn er niet. Nou, Jezus, nou beschuldig ik je ook niet. Daar heb ik geen opdracht voor. Kijk, daar worden die boeken wel geopend, maar waar zijn al die beschuldigers? Die zijn al lang op de vlucht. Net als die mannen bij die openspeelster. Die zijn al lang op weg naar die pool des vuurs. Macht en mannen. Niemand kan ze meer beschuldigen. Nou, ze staan allemaal in de boeken. En Jezus zegt, nou, tot die scharen, tot die zuchtende schepping. Nou, waar zijn nou je beschuldigers? Ja, ze, die zijn er niet. Nou, je moet toch een beschuldiger zijn. Je moet toch zeggen, dat heeft hij gedaan en dat. Niemand die je beschuldigt. Geen aanklager. Geen officier van justitie. Nee, nee, die zijn allemaal weg. Allemaal vertrokken. Nou, zegt de Heer, dan beschuldig je jullie ook niet. Kijk dan alleen maar in het boek des levens. Kijk dan alleen maar waar je goed gedaan hebt. Dan krijg je nog een plekje op de nieuwe aarde. En daar word je hersteld. Daar ga je eten van het geboomte des levens. Dat is de gemeente. En dan word je hersteld. Om binnen te gaan in het nieuwe Jeruzalem. Dan word je geschreven in het boek des levens van het lam. Kijk, dat is de openbaring van de Zonen Gods. Broeders en zusters, ik moet eindigen. Maar het is een heerlijk evangelie hoor. Je wordt er echt blij van. Amen. We zullen eindigen. Want het is 12:00 geweest. Oh, 11:50. Heer, wij danken u. Voor die geweldige perspectieven die wij hebben. Heer, en dan weten we dat wij hier op aarde een geweldige strijd hebben. Om overeen te blijven. Heer, maar wij willen dit evangelie vasthouden. Kosten wat het kost. En doorgaan met prediken. Heer, en uw geest getuigt onder ons. Heer, dat wij dit evangelie vast moeten houden. Opdat onder ons velen zullen gered worden en verlost en genezen en hersteld. Heer, wij zijn op uw school. Wij hebben uw onderricht. En we gaan door met u. Heer, niet negatief, maar positief. Heer, wij zoeken niet explosies van geloof. Maar wij zoeken een ontwikkeling van ons geloof. Een verrijking van ons geloof. Opdat gij door ons kunt doen wat gij beloofd hebt. Heer, geef ons de genade dat we niet proberen door met schokken iets te bereiken. Met uitwendigheden. Heer, maar dat we het doen langs de weg die gij getoond hebt. Ons aan de waarheid houdende. Heer, en dan groeien wij naar uw beeld toe. En dan zullen wij geopenbaard worden als zonen Gods. Heer, daar jagen wij naar. Daar zoeken wij naar. En we willen elkander bijstaan. Heer, we willen niemand onder ons afschrijven. Heer, we willen in ieder het beeld God zien. We willen het beeld van de Schepper zien. En helpen. Ook hen, Heer, die nu nog negatief er tegenover staan. Willen wij helpen, opdat ze met ons de juiste koers krijgen. Zoals gij het gezegd hebt, in het midden van de gemeente. Heer, dat wij alle één zijn en alle samen optrekken. Halleluja. Amen. Heer, wij hunkeren naar de openbaring van de Zoon de God, zoals de schepping er naar zucht, met rijkhalzend verlangen, met opgestoken hoop. Heer, en wij willen die Zoon de God zijn. Heer, wij willen geopenbaard worden als uw volk. Zoals gij waart in deze wereld, zegt gij, zo zullen wij zijn in deze wereld. Heer, dan zullen wij ons ook volkomen moeten veranderen naar uw beeld, door uw geest. En uw woord zegt het, Heer, dat het mogelijk is. Omdat wij die geest hebben ontvangen, waarvan uw woord zegt dat die met kracht in ons wil werken. En dat die van kracht tot kracht in ons wil tot stand brengen wat uw bedoeling is met ons leven. Heer, zegen ook de luisteraars die de banden krijgen. Heer, wij dragen ze aan u op. Heer, ze vormen een gemeente apart met ons, naast ons. Zegen ze en verkwik ze, Heer, door alles wat hier gebeurd is. En we zijn blij, Heer, dat dit evangelie over de wereld zal gaan. Om de ogen te openen voor uw heerlijkheid. Niet een heerlijkheid in het hiernamaals, maar een heerlijkheid, Heer, die we nu reeds mogen grijpen. Door het geloof.
Dank u, meester, dat gij met ons zijt. Amen.